Goeiemorgen. Ik wil met u lezen uit Johannes hoofdstuk 8. Evangelie van Johannes, hoofdstuk 8. Ik heb vorige week over Zacchaeus bezig geweest. En dat Jezus op plaats zegt van, nu is er redding aan dit huis gekomen, het huis van Zacchaeus. Want Zacchaeus is een zoon van Abraham. En dit stuk vertelt daar nog wat meer over. Ik dacht van, het is misschien goed om daar nog enigszins iets dieper op in te gaan. Dus ik lees hoofdstuk 8 vanaf vers 30. Johannes, hoofdstuk 8, vanaf vers 30. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams nageslacht en wij zijn nooit slaaf geweest van iemand. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En een slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. En Jezus zei tegen hen, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden, een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God. En Jezus zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. En waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want in hem is geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Wie overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God en daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. En de Joden antwoordden en zeiden tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en dat u door een demon bezeten bent? En Jezus antwoordde, ik ben niet door een demon bezeten, maar ik eer mijn vader en u onteert mij. Maar ik zoek mijn eer niet. Eén is er die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, hij zal beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. De Joden dan zeiden tegen hem, nu weten wij zeker dat u door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten, en u zegt, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid. U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u zichzelf uit? En Jezus antwoordde, als ik mezelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert. Van wie u zegt dat hij uw God is. En u kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem ken, ik zeg dat ik hem niet ken, ben ik, net als u, een leugenaar. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. En de Jood dan zeide tegen hem, u bent nog geen 50 en u hebt Abraham gezien? En jij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen, maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit en ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Daar. Zoon van Abraham. En Jezus gaat hier een klein beetje terug laten zien wat dat inhoudt, om werkelijk zoon van Abraham te zijn. Dat niks te maken heeft met fysische afkomst, daar waar de Joden zich op beriepen. Wij zijn uit het geslacht van Abraham. En Jezus zegt, ja, terecht. Jullie zijn inderdaad uit het nageslacht van Abraham. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over geestelijk zoon van Abraham zijn. Jullie zijn geen geestelijke zonen van Abraham. Jezus is daarin heel, heel streng zelfs. Hij zegt van, jullie doen wat jullie vader... Het gedrag hebben jullie van jullie vader. En jullie vader is een leugenaar. En ze spartelen dan nog een beetje tegen van, God is onze vader, want ze gaan daar nog verder in. Hè. Eerst zeggen ze van, Abraham is onze vader. En dan zeggen ze zelfs, God is onze vader. We zijn niet uit hoererij geboren. En ze zeggen, als God uw vader, als dat echt waar is, als God uw vader is, dan zet je geestelijk kinderen van God. Dan zou dat in uw gedrag zichtbaar moeten zijn. En dat stel ik niet vast. En Jezus laat dus zien van, niet wat je met uw mond vertelt is belangrijk en redt u, maar wat je met uw hart gelooft, redt u. Het viel mij op, als ik dat van de week nog las, dan stond er in het begin, in vers 30, toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus heeft veel dingen aan het volk verteld. Hij heeft genezingen gedaan. Hij heeft doden opgewekt. En hij spreekt vanuit Gods woord. En dan staat er, en velen geloofden in hem. En ze zeiden, wauw, goed. We hebben een evangelisatieactie gehad. En er zijn er heel veel die in Jezus gaan geloven. En ik denk van, Jezus gaat nu toch wel enthousiast zijn. Want ze geloven in hem. Maar Jezus heeft begrepen waar ze in geloven. Ze geloven in een Jezus zoals ze die zichzelf voorstellen. En Jezus die ze in hun eigen gedachten gecreëerd hebben. Ze geloven in de Jezus van de vermenigvuldiging van het brood. Ze geloven in de Jezus die dagelijks voor hun zorgt, die de boterham choco geeft. Ze geloven in de Jezus die hun ziekten geneest. Ze geloven in de Jezus die doden kan opwekken. Ze geloven in de Jezus die omstandigheden kan veranderen. Maar Jezus zegt van, dat is niet wezenlijk mijn doel. En ik denk dat we voor onszelf daar heel goed moeten opletten. In welke Jezus geloof ik? Op welke Jezus vertrouw ik? Is dat ook de Jezus waar ik van hoop en van geloof dat hij elke dag voor me zorgt? En dat is goed, dat is één. Maar is het ook de Jezus waarvan ik geloof dat hij in mij woont en dat het eigenlijk God erom te doen is om mij te veranderen? Weet je, als we bidden, hè, en als er problemen zijn, hè, dan bidden wij gewoonlijk in eerste instantie, God, verander de omstandigheden. Als ik een conflict heb met iemand, zelfs met een broeder of zuster, dan ga ik bidden, God, verander de ander. Maak dat die ander gaat begrijpen dat ik gelijk heb. Maar dat is niet Gods bedoeling. Het is Gods bedoeling dat ik verander. God wil mij veranderen. God wil aan mij werken. En God laat dus een heleboel omstandigheden toe, opdat ik zou veranderd worden. Opdat ik zou leren leven. Opdat ik zou leren afhankelijk te zijn van Jezus. En dat ik zou leren dat ik niet Jezus kan gebruiken om mijn doelen te bereiken, maar opdat Jezus mij kan gebruiken om zijn doel te bereiken. Wij zijn heel gemakkelijk weg met in onze gebeden God te gebruiken om onze doelen te realiseren. Dat wat wij belangrijk vinden. Dat wij vinden dat God zou moeten doen. En Jezus zegt vandaag, God is eerst luisteren naar wie God is. Als Jezus hier begint te vertellen wie hij is, dan haken ze af. Al die gelovigen moeten dan niet meer weten van Jezus. De plaatsen nemen ze zelfs stenen op en willen ze Jezus stenigen. Dat zijn die mensen die in vers 30 geloofden in Jezus. Die zijn een half uur later bezig met Jezus te doden. Omdat Jezus hun teleurstelt, omdat Jezus niet de Jezus is die ze verwachten dat hij is. Omdat Jezus aanspraak maakt op hun leven. Oh ja, ze wilden een Jezus volgen die de Romeinen zou wegjagen. Ze wilden een zoon van David op de troon. Maar als Jezus zegt, ik ben de zoon van God. Als Jezus zegt, ik ben. Dan is dat een brug te ver. Een brug veel te ver. Omdat hij dan aanspraak maakt op hun leven. Dat zeggen ze me even wel voor. Wat stel je wel voor? Wie denkt jij dat je zij? Zit je meer dan Abraham? Zit je meer dan de profeten? Allee, come on, jong. Je zegt geen 50 jaar. En jij zegt, ik heb Abraham gezien. En dan gaat Jezus heel ver. Dan zegt hij, voor Abraham was, ben ik. En eigenlijk zegt hij, ik ben. Ja, wij. Ik ben God. En daarom nemen ze stenen op, omdat Jezus daar zo ver gaat. Ik ben. Ik ben die ik ben. En ze weten direct waarover het gaat als Jezus zegt, ik ben. En Jezus zegt, ik wil hen laten zien, het gaat niet over een Jezus die voor jullie zorgt en jullie doelen bereikt. Het gaat erom dat jullie één worden met God. Weet je wat ons probleem is, was, in de schepping heeft God ons gemaakt en in het paradijs gezet en er was een relatie met God. En wij hebben die relatie met God verbroken. We zeggen van, we kunnen het alleen God. En daar hebben we niet mee gezegd van, God bestaat niet meer. Dat hebben Adam en Eva niet gezegd. En er zijn een heleboel mensen die dat ook niet zeggen, van God bestaat niet. Er is een God. Maar ik ben in staat om mijn plan te trekken. Ik heb God niet per se nodig. Weet je wanneer veel mensen God nodig hebben als ze problemen hebben? Als er moeilijkheden zijn, dan moet God optreden. Als er nu vluchtelingen zijn, dan zijn er veel ongelovigen die zeggen van, waarom laat God dat toe, hè? Als God liefde is, waarom laat God dan zoveel miserie toe in de wereld? Je kunt de vraag omdraaien. Hè? Waarom luisteren de mensen niet naar God? Als ze moesten luisteren naar God. Als morgen iedereen Gods woord ter harte neemt, dan is er overmorgen geen vluchtelingenprobleem niet meer. Dan is er overmorgen wereldvrede. Als God gekend wordt. Maar mensen willen dat God de omstandigheden verandert, opdat wij als het ware hier een paradijs op aarde hebben. Dat is waar we van dromen. Maar God is niet bezig met hier een paradijs op aarde te creëren. God heeft een eeuwig doel. En er is straks een paradijs, nog meer dan dat. Ik denk dat het bij God wonen straks nog veel uitnemender zal zijn dan het paradijs. Als je Openbaring leest, dan probeert Johannes daar een hoop beschrijvingen aan te geven aan wat hij ziet. En dan denk ik dat hij probeert elementen die hij kent te vergelijken met hetgeen dat hij ziet. Maar ik denk dat dat veel meer... Paulus zegt van, ik heb dingen gezien die onuitsprekelijk zijn. Ik heb dingen gezien waar ik het niet van kan zeggen hoe dat eruit ziet. En dat is de heerlijkheid die voor ons ligt. En daar is God nu mee bezig om daar ons voor te vormen. En wij zijn altijd druk bezig met hier en nu. God, zorg dat de omstandigheden rondom mij veranderen. Maar jij zegt, het gaat erom dat je werkelijk vrij bent. Werkelijk vrij. Als de zoon u vrij maakt, zult je werkelijk vrij zijn. En de Joden zeggen dan, allee, vrij zijn. Wij zijn zonen van Abraham. Wij zijn nooit slaven geweest. Ik denk, dat is geschiedkundig onzin. Sinds de Babylonische ballingschap hadden de Joden nooit vrij geweest. Misschien even onder de Maccabeeën, dat ze even... was dat er nou? Nee, dat was er. Zwart. Ah, nee, dat was er zo. Misschien dan heel even... Maar sinds de Babylonische ballingschap hadden ze nooit vrij geweest. En als ze 400 jaar in slavernij in Egypte hadden geweest, dan waren ze echt slaven. En dat waren de zonen van Abraham. Dus om te zeggen, wij zijn Abrahams nageslacht en wij zijn nooit slaaf geweest, allee, come on. Als je wij geschiedenis kent, dan vertelde zo'n onzin niet. En eigenlijk bedoelden ze dan ook niet, wij zijn nooit fysiek slaven geweest. Ik denk niet dat ze dat bedoelen, want ik denk dat ze hun geschiedenis wel kennen. Maar ze refereren van, wij hebben altijd die vrijheid met God gehad. Wij hebben altijd een relatie met God gehad. En daarom gaat Jezus daarop door. Gaan jullie zeggen dat je een relatie hebt met God? Aha. Als God uw vader is, dan zou ik dat moeten kunnen zien. Maar het blijkt dat je de zonde doet. En dan staat er hier van... in vers 34, Jezus antwoordde hun, voorwaar, ik zeg je, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dan denk je, ja, als je dat zo weer leest, denk je, oei. En wie van ons durft er hier zeggen dat hij geen enkel zonde gedaan heeft van de week? Waarschijnlijk durft niemand zijn hand op, zeg ik er ook niet. Dus zijn wij allemaal slaaf van de zonde? Nee, dat staat er niet. Want als er eerst staat, ieder die de zonde doet, gaat dat over een levenshouding. Van een stijl van, ik blijf in mijn zonde. Ik heb een bepaalde manier van leven en ik blijf daarin. Er is een verschil met de zonde doen, wat een houding is, of zondigen, is een fout maken die we allemaal maken. Dan kun je daarop vergeving vragen en God neemt die weg. Maar in de zonde doen heeft te maken met het karakter van uw leven. En daarom zegt Jezus ook tegen hen, jullie hebben de duivel als vader. Jullie hebben zijn karakter, jullie doen wat de duivel doet. En zegt dan, de duivel is de leugenaar van het begin. En ik ben de waarheid. En zeg je, waarom is de duivel dan de leugenaar van het begin? God is het goede. God is de waarheid. Ieder die met God in verbinding is, is in het goede, is goed, is mee in de waarheid. Los van het goede is de leugen. Duisternis is de afwezigheid van licht. Leugen is de afwezigheid van waarheid. Het is niet zo van iets dat tegenover staat, maar dat is gewoon de afwezigheid van. En als ik niet in God ben, dan ben ik niet in de waarheid. Ik moest erover denken van Jezus zegt van, oh, als de zoon u vrij maakt, zet je waarlijk vrij. Vrij is zo'n woord dat in onze maatschappij, een modewoord niet, een leidswoord is, een gids is. We moeten vrij zijn. Vrij om tot uw recht te komen. vrij om te doen wat ik graag wil. Ik wil niemands dienaar zijn. Maar wat is dat echt vrij zijn? Wat is echt vrij zijn? Ik moest denken, het lijkt wel of dat je met z'n allen in een boot op de oceaan zit. En we zitten allemaal in die boot. En dan denk je van, goh, die boot, dat is de boot die ons naar de eeuwigheid voert. Ik pak even dat beeld mee. En dan denk je, goh, die boot, eigenlijk is dat een begrenzing van onze vrijheid. Hè? Want ja, ik zit hier, ik ben vrij, ik ben op weg naar de hemel. Ja, zie, ik moet op deze boot blijven en de wereld is zo groot. Er is een oceaan en ginder aan de kanten zijn er heel der werelddelen waar ik naartoe kan. En Satan maakt ons dan wijs van, jong, jij blijft hier op die boot en dan zeggen ze dat jij vrij bent. En wat heb jij? Daarbinnen kun jij vrij zijn. Zie eens, een heel oceaan. Spring erin en jij kunt dan de overkant zwemmen. Jij kunt dat zelf ontdekken. En dan kun je in de vrijheid springen, in het water springen. En denk van, ik zwem wel naar de kant. Ik zwem naar mijn beloofde land. Naar mijn illusie, naar mijn Fata Morgana. Want dat land dat je dan ziet, is toch maar een Fata Morgana. Dat is hetgeen dat de leugenaar u voorspiegelt. En je zwemt en je zwemt en je zwemt en je komt er nooit. En uw vrijheid eindigt in... in dood. Want je redt het niet. Ik ben vrij, vrij van de boot. Sommige mensen hebben dan het idee van, ik spring eraf, maar ik blijf een beetje in de buurt zwemmen. Als dan echt de nood onder man komt, dan klim ik er terug op. Geen rekening houden ermee dat er af en toe stormen komen en dat het terug naar de boot zwemmen niet altijd even evident is. Het kan zijn dat je eraf gesprongen bent, dat God u in Jezus een reddingsboei gooit. God doet dat. We moeten bereid zijn de reddingsboei te pakken als God ze gooit. Hè? En ik denk van, ik wil nog even genieten van mijn vrijheid in het water. Ik heb de reddingsboei nu niet nodig. Het kan zijn dat straks de reddingsboei buiten uw bereik is. Hè? Ik denk dat we de reddingsboei moeten grijpen als God ze geeft. En God heeft ze in Christus gegeven en het is nu nog een tijd om die reddingsboei te grijpen. Om gered te worden. En we moeten niet denken van, ik zwem er nog toe als ik het denk. Of ik ben een beetje aan het waterskiën achter de boot en ik hou mij vast. En ik ben sterk genoeg om mij vast te houden en toch van mijn vrijheid te genieten. Vergeet dit, als de storm komt, zijn uw handen niet sterk genoeg. Het loslaten. De enige vrijheid die we hebben is in Christus. En dan lijkt dat misschien een begrenzing. Maar het is de enige zekerheid die we hebben. Het is de enige zekerheid op eeuwige leven. Soms hebben we het idee dat bekering inhoudt. Ik ben in Jezus gaan geloven en ik had een bordje met allemaal streepjes op, een lei, waar al mijn zonden opgeschreven staan. En Jezus heeft met zijn bloed al mijn zonden weggewassen. En nu heb ik een propere lei en ik kan opnieuw beginnen met mijn leven. Dat is maar de helft van het evangelie. God heeft inderdaad uw zonden weggewassen. Maar als je dan opnieuw uit eigen kracht moet proberen God welgevallig te zijn, dan staat binnen de kortste keer uw lei opnieuw volledig vol. En je bent niet in staat om die lei proper te houden. Ik ben alleen in staat om God welgevallig te leven als ik in Christus ben. En daarom is het zo belangrijk om wedergeboren te zijn. Om niet, gelijk als de mensen hier, te geloven in Jezus. Jezus bestaat en Jezus is voor mijn zonde gestorven. Het gaat erom dat je die levende relatie hebt met God. Die verbinding hebt met God. Daarom zegt God, Jezus, van, als je God kent, dan kende mij. En dan heb je lief. We hebben van de week nog in de Bijbelstudie gehad over dat in een brief van Johannes. Wie zegt God te kennen, heeft zijn broeder lief. En dan zegt Jezus bijvoorbeeld in de evangelie van, hieraan zullen de mensen erkennen dat je discipelen van mij bent, als je liefde hebt onder elkaar. Als ik een kind van God ben, dan heb ik het karakter van mijn vader. En ik denk dat het af en toe goed is om te toetsen van, wat is mijn karakter? Is liefde dat wat mij drijft? Liefde voor God? En dan kan het zijn, hè, we zijn mensen, maar als je liefde voor God hebt, dan kan het wel zijn dat je het eens moeilijk hebt met iemand. Maar God is in staat om je liefde te geven, ook voor de mensen die je niet goed liggen. Ook voor de mensen die zelfs u haten. Jezus zegt op een gegeven moment, zegent hen die u vervolgen. Bid voor hen die u vervloeken. Hoe sterk liefde is, zelfs als mensen mij kwaad doen, ben ik in staat om het goede voor hen te zoeken. Hoeveel te meer zou die liefde in mij moeten zijn dat ik het goede voor mijn broers en zusters zoek. Dat is liefde, het zoeken van het goede voor de ander. Wij zeggen dat vrijheid is, ik moet tot mijn recht komen. Ik moet mij ontplooien. Ik zal. En God zegt, de vrijheid is liefde. Het is beter te geven dan te ontvangen. Wij denken dat we bevredigd worden door veel te krijgen. Maar je krijgt nooit genoeg. Er zijn mensen op deze wereld die stinkend rijk zijn en die toch nooit genoeg hebben. En dat is met alle zegeningen. Je kunt bidden om allerlei zegeningen, maar je krijgt nooit genoeg. Je zult altijd meer vragen. Maar liefde is een gever. En dat is iets wat bevrediging geeft. Omdat je dan constant gevuld wordt en overvloed hebt om te geven. Als je altijd wilt opnemen, uw vat raakt nooit niet vol, maar als God uw vat vult, dan loopt het over. Stromen van levend water. God wil dat we bronnen van levend water zijn die overstromen. En dat is Gods bedoeling, dat we zegen zijn. Wij bidden meestal voor God, zegen ons, geef mij zegen. En God wil zo graag dat je een zegen wilt zijn en dat uw drijfveer wordt. Dat is de ware vrijheid. Dan zijn we niet meer slaaf van ons. Ik wil hebben, ik wil zegen, ik wil ontplooien. Ik voel me gekwetst, want mijn broeder heeft mij dit of dat gedaan. Maar dan zit je vol van de liefde van Christus. En dan zijt je een zegen. Dat is vrijheid. Wie de Zoon heeft vrijgemaakt, zal waarlijk vrij zijn. Als ik vrij ben geworden van mezelf, dan ben ik vrij. Maar ik ben pas vrij als ik inderdaad die eenwording met Christus heb. Zolang als ik probeer Christus te kopiëren, dat is geen vrijheid, dat is slavernij. Dan zit je godsdienstig, je probeert te doen wat God wil, kun je niet. En het is een slavernij. En sommige mensen haken af, want amai, als dat christen zijn is, dat is niet te doen. Omdat je leeft in de slavernij van ik wil Gods welgevallig leven. Kan niet. Ik moet in Christus gaan zijn. Dat is de bron van rust. Dat is de bron van zekerheid. Dat is de eeuwige liefde. Dat is de eeuwige vrijheid. Wie de Zoon heeft vrijgemaakt, zal waarlijk vrij zijn. En daarom zei Jezus ook tegen Zacchaeus: deze is een zoon van Abraham geworden. Zacchaeus was de man die daarvoor gekozen. Hij hing heel vast aan zijn geld. En hij kon dat ineens loslaten. Hij was los van dat wat hem bond. En hij was waarlijk vrij. En dat is een zoon van Abraham zijn. Waarlijk vrijgemaakt. Amen.